Hoi Betty.
Hi.
Lange tijd niet gezien.
Klopt, het is alweer even geleden inderdaad. Klopt, ja.
Ja, want volgens mij is het 3 jaar geleden dat jij hier met deel was. Klopt dat?
Ja, 2018 denk ik inderdaad. Ja, ja. 2018, dus 3 jaar terug.
Ja. Ja, want toen kwamen jullie voor de paktraining bij mij.
De partner-advisie conversatietraining.
Ja, vond je dat spannend?
Ja, dat is spannend zeker. Dat is hartstikke nieuw. Ja, en wij hoopten daar ook wel echt verder mee te komen, zeg maar, in onze relatie ook. Dus daar hing ook best wel veel van af voor ons.
Ja. Ja. Want wat was eigenlijk de aanleiding? Want waarom wilde je dat? Of?
Ja, deel, mijn man, die heeft een herseninfarct doorgemaakt bijna 5 jaar terug. En daar heeft hij een hoop restverschijnselen aan overgehouden, waaronder afasie. En die afasie ervaren wij eigenlijk allebei als grootste beperking na zijn herseninfarct. Mm-hmm. En je wil dan toch ook wel weer eens een keer verder in gesprek met elkaar. Als alleen wat wil je eten vandaag en hoe was je dag en dat. En wij liepen daarin ook wel klem in onze relatie. En vanuit de revalidatie waar wij kwamen in Goes, mm-hmm. Die hebben ons geattendeerd op de paktraining.
Mm-hmm. Ja. Oké. En via kwam je toen bij mij.
Bij jou terecht, ja.
En toen kwam ik gelijk met, ik wil wel een videootje.
Ja. Ja, maar ja, dat moest natuurlijk sowieso ook voor de paktraining zelf. Dus dat, we hadden al een beetje kunnen oefenen.
Ja, precies. Want je hebt toen een paar korte opnames gemaakt.
Ja. Ja.
Sorry, en daar kwamen we toen al op wat dingetjes die anders konden.
Ja, veel verbeteringen inderdaad. Anders, ja.
Ja, want wat weet je nog wat je dacht, oh, daar heb ik eigenlijk niet bij stilgestaan dat ik dat deed. En dat is ja, wel of niet handig.
Ja, de grootste eye-opener voor mijzelf als partner was wel dat ik veel voor hem in zat te vullen. Dat ik hem aanzetjes gaf om dingen te zeggen, waardoor hij de zin af kon maken of het woord af kon maken. Mm-hmm. Maar dat was niet heel helpend voor het gesprek met mij of met anderen. Dus dat was heel confronterend. En dat was ook wel een van de eerste dingen die ik mezelf eigenlijk weer afgeleerd heb.
Ja. Ja. Ja.
Dus dat was wel, ja, ik denk een van de belangrijkste zaken.
Ja. Ja. Ja, want werd het voor deel ook duidelijker wat er niet zo lekker liep in jullie gesprekken?
Ja, kon niet heel goed aangeven, denk ik, dat hij het vervelend vond dat ik de voorzetjes aan het geven was. Mm-hmm. Maar met dat we dat dus veranderd hebben en ik geconfronteerd werd daarmee, liep het gesprek wel anders ook. Ja, tezamen met de tips en tricks natuurlijk die we gekregen hebben om andere ondersteuning in te zetten tijdens het gesprek. Dus ja. Als partners krijg je dan ook vanzelf eigenlijk een heel ander gesprek.
Ja, ja dus eigenlijk door een vrij kleine verandering.
Ja.
Veranderde heel veel.
Ja.
En heb je, want alsof je 3 jaar geleden, is het zich verder gaan ontwikkelen? Dat je denkt, oh, maar als ik...
Verder gaan ontwikkelen, maar vooral dat het, je maakt het jezelf meer eigen. Waardoor als je in gesprek bent of als er gesprek ook met anderen moeilijker loopt, dat je sneller de handvatten bij elkaar hebt om dat in te zetten. Pen en papier erbij of dingetjes laten tekenen. Of, ja. Ja. Hij is wel van de generatie, hij is nog jong. Ja, hij is nog geen 50, dus hij is wel van de generatie met zijn telefoon. Dus dat is ook makkelijker om in te zetten.
Ja. Hey, en want ik hamer dan natuurlijk op pen en papier als je echt iets wil. Maar ik kan me voorstellen dat heel vaak helemaal niet praktisch is. Doe je dat soms wel? Of zijn er dan speciale situaties waarin je dat toch handig vindt? Of?
Nou, het is, je hebt niet altijd pen en papier bij de hand.
Nee.
Maar soms is het al helpend om het op tafel te schrijven met je vinger. Of een letter te tekenen in de lucht. Of,
ja, dat is dan voor jullie eigenlijk dan al voldoende.
Eigenlijk is het, ja, dat kan al voldoende zijn, ja.
Okay. Ja. Super. Hey, maar toen kwam je ook al vrij snel met vragen van een andere omdeel. Want jij had natuurlijk een perfect netwerk rond deel opgebouwd.
Ja.
Ja, dus het was al hartstikke goed dat je die zorg ging delen. Maar die liepen eigenlijk echt hetzelfde aan.
Ja. Klopt, we hebben een heel fijn netwerk, uitgebreid netwerk aan vrienden en familie. En die liepen eigenlijk tegen dezelfde zaken aan. Die maakten vooral in de gesprekken met deel dat ze of zaken niet meer gingen vragen. Mm-hmm. Omdat het gesprek nou eenmaal lastiger is om te voeren.
Ja.
Of het werd een soort raadspelletje.
Ja.
Ja, en dat gaf en een hoop frustratie bij deel, maar ook bij de vrienden en familie.
Ja. Ja.
Omdat je dan nog niet bij hetgeen kwam waar je het eigenlijk over wilde hebben.
Nee, ja. Precies. Dus dat dan, maar ook, ja, ook dat ze ook dingen vermeden eigenlijk. Hè? Dat
ja.
Is natuurlijk wel,
klopt.
Wel
ja.
Triest.
Een hoop vriendschappen gingen echt al lang terug. We hadden het veel gedeeld met elkaar.
Mm-hmm.
En na dat infarct was het gewoon, ja, merkte je dat die vrienden daar ja, afstand in namen. Omdat het lastiger is om het gesprek te voeren. Mm-hmm. Ja.
Ja. En heb je wel het idee dat, want ik heb toen een korte training gegeven eigenlijk. Hè? Gewoon even kort laten proeven van hoe ja. Het is om deel te zijn in een rolspelletje. Vonden ze volgens mij allemaal wel heel spannend.
Ja, klopt. Ja, ja. Ja spannend en informatief. Want
ja.
Uiteindelijk, nu 3 jaar later, hebben ze het daar nog steeds wel over. Dus dat heeft wel indruk gemaakt en is heel helpend ook geweest voor hun, denk ik.
Ja, ja. Ja. Nou, want het was ook natuurlijk een groep enorme enthousiaste ja. En gemotiveerde mensen om,
ja.
Om dit te doen. Ja.
Klopt.
Ja.
Het is ook de vereenzaming wel tegengegaan van deel. Ja, ja, als het natuurlijk lastiger wordt om in gesprek te gaan met elkaar,
mm-hmm.
Ja, gaan mensen iemand ook mijden op een gegeven moment. Ja. En op het moment dat je tools krijgt om weer het gesprek aan te gaan, ja, zou je dat denk ik ook sneller doen.
Ja.
Ja.
Ja. Maar ja, wat waar we soms ook wel een beetje al aan raakten, is dat het meer is dan alleen de aversie. Er komt zoveel meer bij kijken. En dan ga ik natuurlijk een beetje meer naar al jouw mantelzorgtaken, waar we het natuurlijk ook wel eens over hadden.
Ja, klopt.
Ja,
ja dat blijft gewoon, dat blijft veel. Als mantelzorger sta je altijd aan. Het is niet echt een keus. Je rolt daarin van de een op de andere dag. Of soms ja. Groeit dat bij mensen geleidelijk. Maar ja, je staat altijd aan. En het is een hoop geregel en een enorme zoektocht. Ja, als je niet goed weet waar je, nou ja, waar je hulp vandaan moet halen. Ja, het is dat wij bijvoorbeeld geattendeerd zijn via op de paktraining.
Mm-hmm.
Maar anders had ik het bestaan daarvan ook niet, nee. Ook niet geweten. Ja.
Nee. Dus ja, je bent dan heel erg afhankelijk van ja, diverse hulpverleners. En nou, als mantelzorger heb jij ook het roer professioneel omgegooid. Want dat is ook eigenlijk even waar ik benieuwd naar ben. Want voor mij was eigenlijk de mantelzorgmakelaar ook nieuw.
Ja.
Want hoe lang bestaat dat beroep eigenlijk al? Ja,
de functie mantelzorgmakelaar bestaat toch echt wel een jaar of 15.
Ja,
joh. Ja. Ja, maar ja, daar zijn ze nu wel, er is nu meer bekendheid wordt daar aangegeven.
Mm-hmm.
En dat kost gewoon veel tijd.
Ja.
Omdat daar, daar gaan een aantal stappen aan vooraf. Eigenlijk is de mantelzorgmakelaar de laatste stap. De stap daarvoor is dat de mantelzorger hulp moet vragen. Wat mm-hmm. een enorme drempel is voor veel mantelzorgers.
Mm-hmm.
En de stap daarvoor, dus eigenlijk de eerste stap, betekent dat iemand zich of moet erkennen dat die mantelzorger is.
Mm.
Ja, en dat, daar is echt heel veel winst nog te behalen.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, dat is zo grappig. Ik zie wel parallel aan dat mensen, hè, de pakte vragen ze ook niet uit zichzelf naar. Want ze hebben helemaal geen idee hoe ze als gesprekspartner iets kunnen veranderen. Of wat hun rol daarin is. En dan weten ze ook niet dat er zoiets als de pakt is.
Ja.
Dus ja, daar gaan ze er ook niet naar vragen.
Nee.
En eigenlijk schets je nu een beetje hetzelfde voor breder die mantelzorgtaken.
Ja.
Want ik denk, als mensen in ieder geval in een instelling zijn, is er vaak wel een maatschappelijk werker betrokken die wel dingen aankaart.
Ja.
Hoe zie jij die relatie tussen wat een mantelzorgmakelaar kan en wat een maatschappelijk werker kan of doet?
Ja, ik denk dat het een enorme aanvulling is op elkaar.
Hm.
De maatschappelijk werkers zijn heel erg betrokken bij de mensen vaak op het moment dat ze of in het ziekenhuis verblijven, mm-hmm. tijdelijk. Of in de revalidatie tijdelijk verblijven. En als ze naar huis gaan, is daar die ondersteuning van die maatschappelijk werker. Wat heel fijn is. Maar je merkt na verloop van tijd, als mensen naar huis gaan en minder dus polyklinisch behandeld worden, bijvoorbeeld mm-hmm. in de revalidatie of het ziekenhuis.
Mm-hmm.
Raakt ook die band met die maatschappelijk werker een beetje op de achtergrond. Maar ze lopen tegen wel heel veel zaken aan thuis. En ja. Dat zou het punt wezen waarop die mantelzorgmakelaar ingeschakeld kan worden. Dus het zou fijn wezen als die ergens eerder geïntroduceerd wordt. Dat mensen weten dat het er is.
Ja, ja.
Eigenlijk net als met de paktraining.
Ja,
ja. Ja, dat ze weten wat het is. Want
ja.
Die zullen ook niet gelijk op het eerste moment dat iemand geconfronteerd wordt met afasie daar naar grijpen.
Mm.
Maar vaak na verloop van tijd, als ze een half jaar of een jaar thuis zijn, dan gaan ze daar tegenaan lopen.
Ja.
En dat is met de mantelzorgmakelaar denk ik hetzelfde.
Ja, ja. Want weet jij uit jezelf nog wat dat dan voor dingetjes waren waar je dacht, oh, Of als je terugkijkt, had ik toen maar een mantelzorgmakelaar, want daar heb ik tijden naar lopen zoeken hoe dat moest.
Ja, met heel veel zaken. Met het aanvragen van hulp vanuit de zorgverzekeringswet. Zaken voor thuis, zoals dat deel zich zelfstandig kan verplaatsen middels een rolstoel of een scootmobiel. We hebben een woningaanpassing gedaan thuis. Allemaal zaken waar die mantelzorgmakelaar over kan informeren, maar ook kan begeleiden. Ja. Een keukentafelgesprek, dat je denkt, wat is dat? Ja, wat komen ze doen? Wat mag je daarvan verwachten? Ja. Ja. En de mantelzorgmakelaar die kan daarover informeren en die kan daar in ingewenst ook bij aanwezig zijn. Dus dat steunt ook. Mantelzorgmakelaar staat echt naast de mantelzorger.
Ja, precies. Want dat lijkt me wel... Ja, precies. Je bent er voor de mantelzorger. Ja. En vaak zijn de professionals er vanuit de invalshoek van de patiënt.
Ja.
Even zo...
Klopt.
Ja. Terwijl, ja, die weten dan wel, als we de mantelzorger steunen, dan is dat weer ten goede van de patiënt. Maar het perspectief is toch net een beetje anders, gok ik. Hè?
Klopt.
Want je hebt nu de opleiding afgerond... Een tijdje terug.
Ja.
Want dat is toch nog een opleiding van 2 jaar?
Ja, van een jaar. Het is een post-HBO-opleiding van een jaar.
Okay.
Er zijn een aantal instituten die dat aanbieden. Ik heb hem bij PostMD gevolgd. Mm-hmm. Als onderdeel van de Hogeschool Rotterdam.
Okay.
Ja, het is een eenjarige opleiding op HBO-niveau. Dus het vraagt ook nog wel wat van de mensen.
Ja, want je bent lekker in allerlei wetgeving gedoken.
Ja, klopt. Regelgeving. Ja, wet en regelgeving inderdaad. Ja. En ja, het mooie vind ik, dat is het statisch gedeelte, hè, de wet en regelgeving.
Ja.
Maar er zit ook een enorm stuk kennis van de sociale kaart bij.
Ja,
ja. Zoals bijvoorbeeld die paktraining. Mm-hmm. Ja, die staat niet benoemd in de wet en regelgeving. Maar als mantelzorgmakelaar, als je bij mensen thuis komt en je ziet dat die daar tegenaan lopen, kun je dat dus wel meenemen in het verhaal.
Ja.
Ja.
Ja,
dus het is echt een compleet plaatje van A tot Z.
Oké. Okay. Hey, en als iemand nou een mantelzorgmakelaar in de arm wil nemen, en dat is iemand die inderdaad thuis is en eigenlijk niet meer in een instelling is, hoe bereikt hij dan een mantelzorgmakelaar? Wat is jouw tip daarin?
Mijn tip zou zijn om contact op te nemen met de zorgverzekeraar. Er zijn ook wel via veel zorgverzekeraars vergoedingen voor de mantelzorgmakelaar om die in te kunnen zetten. Dus dat is een hele goede, misschien wel de belangrijkste tip.
Ja.
Op de site van de beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars, daar kunnen mensen een mantelzorgmakelaar vinden bij hun in de buurt.
Oké.
Okay. Ja, en het is ook wel veel mond-op-mond reclame zo. Ja.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En je tipt al even, het wordt wel vergoed door de zorgverzekeraar dus.
Vaak. Ja, niet altijd. Ik zeg altijd, in de basis moeten mensen dat zelf bekostigen.
Mm.
Alleen er zijn vaak via de aanvullende verzekering bij de zorgverzekeraar, zijn er mogelijkheden tot vergoeding.
Okay.
Ja. Okay. Maar ook bijvoorbeeld via de werkgever. Als ik naar mijzelf kijk, ik was ook een werkende mantelzorger.
Ja.
En de werkgever is erbij gebaat dat ik ook mijn functie nog uit kan oefenen en inzetbaar blijf. Dus die vindt het ook prettig dat het thuis goed geregeld is.
Ja, precies.
Dus ook die werkgever is wel bereid om daar aan bij te dragen.
Oké. Nou, dat lijkt me hele belangrijke tips.
Ja.
Want volgens mij, je wordt al zo overspoeld met kosten en geregeld. En dan komt er nog een kostenpost bij. Ja. En dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn.
Nee, klopt.
Nee. Ik denk ook wel dat er steeds meer aandacht wel voor mantelzorg is. Dat merk je ook wel via het nieuws, via de krant. Omdat er zo'n beroep.
Ja.
Soort gedaan, dat het ook wel meer wordt erkend. Dat
is ook niet zo heel gek op zich hoor. Want in Nederland kennen we 5,5 miljoen mantelzorgers.
Ja.
Dat betekent, inderdaad. Dat betekent dus dat 1 op de 4 Nederlanders van 15 jaar en ouder is mantelzorger.
Ja.
Ja, ik vind dat schrikbarend hoge aantallen.
Ja.
Ja.
Ja. Vind je dat het eigenlijk professionele zorg zou moeten zijn? Of vind je het ook wel goed dat jij als mantelzorgmakelaar en niet zo die professionele hoed op hebt, maar juist op een andere manier meedenkt?
Ik vind het fijn om mee te denken met mensen vanuit mijn eigen ervaring ook.
Ja, ja.
Ergens, zeg ik wel eens een keer, het is heel bizar eigenlijk dat mijn functie bestaat.
Ja, ja.
Ja, zorgwetten in Nederland zijn natuurlijk zo complex.
Ja.
Mensen hebben daar ondersteuning bij nodig om te weten hoe het zit.
Ja.
Ja, dus, maar het is, ik vind het wel fijn om ze te kunnen helpen, omdat ze... Ja, de mantelzorgers die ik tot nu toe ondersteund heb, die zijn zo enorm blij en dankbaar dat je geweest bent, omdat het ze zo, omdat het zo helpend is.
Ja, want jij zit nu, je hebt je eigen bedrijf, hè, zie jou. Want je hebt jouw prachtige nieuwe folder bij jou.
Ja, zeker.
En jij zit in de regio, of jij woont zelf in Zeeland. Ja. Dus wat is jouw regio, wat is jouw bereik?
Ja, mijn werkgebied is eigenlijk Zeeland breed en de eilanden Zuid-Holland-Zuid. Okay. Ja, dus het is een redelijk uitgestrekt gebied. Maar goed, dat brengt ook de provincie met zich mee wel. Ja, dus het is een uitgestrekt gebied.
Ja, ja. Maar goed, in principe, in alle regio's zijn monteurs of makelaars wel goed vertegenwoordigd. Heb je dat meegekregen in je opleiding of via de site?
Ja, er zijn, de monteurs of makelaars zitten Nederland breed, overal. Mm-hmm. Er zijn wel plekken waar ze wat meer vertegenwoordigd zijn dan op andere plekken.
Okay.
Ja, provincies Friesland, Groningen, Zeeland is denk ik wat dunner bevolkt daarin.
Mm-hmm.
Meer in de regio Brabant, Randstad.
Ja.
Maar ik denk dat er voor iedereen in die zin een mantelzorgmakelaar binnen bereik is.
Ja, ja. Okay. Hey, en net zei je dat je had je al een paar mensen begeleid. Hoe lang ben je betrokken als mantelzorgmakelaar bij iemand? Hoe is dat praktisch?
Ja, het wisselt heel erg. Uh-huh. Soms zijn het heel eenvoudige vragen of je ondersteuning kan bieden bij het aanvragen van een scootmobiel. Soms loop je langere tijd met iemand mee, omdat de situatie aldoende verslechtert bijvoorbeeld. Waardoor er meer inzetbaarheid nodig is van zorg op welke manier dan ook.
Mm-hmm.
Soms is het ook zo dat je een poosje meeloopt met een gezin en dan een poosje terugstapt totdat de situatie verandert thuis.
Mm-hmm.
Ja, zo dan ga je daarin in mee. Volg je het gezin eigenlijk een beetje op het moment dat er hulp nodig is, dan spring je in.
Ja, want dan is het wel makkelijk en laagdrempelig om weer in contact te komen. En dan kan je gewoon weer een aantal sessies of afspraken maken.
Ja, klopt. Ja.
Zijn er meestal ook een afspraak van een uur of zo?
Ja, dat ligt aan het onderwerp. Maar de eerste afspraak neem ik wel echt de tijd voor. Ja. Ja, omdat het intakegesprek, daar staat gemiddeld een uur, anderhalf uur voor.
Ja.
Om iemand, alle beleidstreinen echt door te lopen. Wat is er nodig op het gebied van zorg of welzijn? Maar ook op het gebied van recht en inkomen zijn onderwerpen die besproken worden.
Ja.
En ik kan me voorstellen, ik heb ook wel intakegesprekken gehad met iemand, dus met afasie.
Mm-hmm.
Ja, vanwege mijn eigen ervaring weet je gewoon, dat gaat meer tijd in zitten. Ja.
Ja, want dat was een mantelzorger die afasie had. Of je moest rechtstreeks met die persoon met afasie dingen regelen.
Het was een mantelzorger van iemand van haar partner die afasie had.
Ja.
Maar je hebt het wel doorgaans het gesprek met en de mantelzorger en de zorgvrager.
Ja,
en je wil daar wel voor allebei ook een luisterend oor bieden. Dus.
Oké, okay. Dus ja, precies. Je bespreekt het wel met allebei zoveel mogelijk. Dus niet, maar je staat in principe naast een mantelzorger.
Ja.
Om met die persoon mee te denken van hoe maken we het voor jullie samen makkelijker.
Ja, precies. Ja, echt ondersteunen in de regeltaken. Ja, zeker. Want wat ik me dan afvraag andersom, Sandra.
Ja.
Kom jij wel eens in jouw werk mensen tegen of mantelzorgers tegen dat je denkt, hey, die lopen klem op dat gebied en daar zou eigenlijk een mantelzorgmakelaar ingezet kunnen worden?
Ik moet je eerlijk bekennen dat het voor mij ook dus heel nieuw is. Maar ik zit natuurlijk in een revalidatiecentrum. Dus heel veel daarvan wordt wel door, wat je net al zei. Ik zit nog heel erg in die fase van dat maatschappelijk werk dat op zijn of haar bordje heeft. En daarom ook net mijn vraag. Ik merk natuurlijk wel in de contact die ik heb via de pact, heb ik wel vaker nu contact met partners, die dus ook mantelzorger zijn. En dat veel meer bij me geleefd. Dat ik veel meer begrip en zicht heb ook voor wat er allemaal nog meer bij komt kijken. Naast überhaupt een goede communicatie.
Ja.
Hand in eigen boezem of hand in eigen organisatie. Ik denk dat het goed is om hier zeker vanaf de poli, de maatschappelijk werkers, te attenderen op dat er is. Of wanneer ik zelf in die gelegenheid ben om iemand te attenderen op de mogelijkheid voor een mantelzorgmakelaar.
Ja.
Dat die kan helpen.
Ja, mooi.
Ja.
Ja, daar ligt ook wel weer denk ik een taak inderdaad ook om meer bekendheid te geven aan die functie. Omdat het zo veelomvattend is.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, maar dat goed. Dat hebben we ook een beetje geprobeerd nu met dit gesprekje.
Zeker, ja. Hartstikke goed. Ja, ik vind dat echt een heel mooi initiatief zo.
Ja. Dus dan wil ik je hartelijk danken voor het gesprek, denk ik. Nu. Tot gauw.
Zeker.
Spreken we verder.
Hartstikke goed idee. Dankjewel, Alexandra.
Joe,
leuk.
Joe. Dag.